Meisjes en jongens, broeders en zusters, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vervoeren van Maastricht voorgaat. Wij heten ook de gasten van harte welkom en we vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en gezegende tijd met elkaar zult hebben. Verder begroeten wij hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist vanmiddag is Ase Kopeten. Bij de voorbeden vanmorgen hebben wij aandacht besteed aan de kerkraad en het kerkraadsweekend van volgende week. We hebben gebeden voor de operatie van Gerard van Grup die morgen gaat plaatsvinden. En voor de zieken en vooral de jongere zieken in onze gemeente. De collecte is vanmiddag bestemd voor de zending. We gaan nu zingen Psalm 128 vers 1 en 3. En na votum en groet zingen we een drieluik van Tezeliederen, E111, E143 en E175. Die liederen worden geprojecteerd. En ik stel u voor om na votum en groet te gaan zitten. Dat we deze drie liederen niet staande, maar zittend zingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen.
Laat ons bidden. Trouw God en Vader, dank u wel dat we hier bijeen mogen zijn. Dat we samen mogen zingen, samen ook stil mogen zijn voor u. Om te luisteren naar uw woord. Om te luisteren wat u ons persoonlijk te zeggen hebt. Heer, dank u wel dat we in uw naam bijeen mogen zijn. We bidden u ook, wil ook zelf in ons midden zijn met uw geest. Wil het zo met een ieder van ons zijn. Hier in de kerk. En ook bij hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Geef dat we een gezegende dienst mogen hebben. Waarin we ook bemoedigd mogen worden. Wil ons zo leiden in alle dingen. En we vragen ook uw leiding over uw kerk wereldwijd. Overal waar mensen bijeenkomen, wil hen nabij zijn met uw liefde en met uw kracht. Dat vragen wij van u, uit genade alleen. Amen. Het is vandaag de Bijbelzondag en in het kader daarvan heb ik de schriftlezing uitgekozen. Dat zal met de eerste schriftlezing nog niet meteen niet zo voor de hand liggen, maar de tweede misschien wel. Het thema van de dienst is: wat begrijpt u wat u leest? We lezen eerst uit Jesaja 56 en daarvan de eerste 8 versen. Dit zegt de Heer: handel rechtvaardig, handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt. Hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuig niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer: de eunuig die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer, die bijeenbrekt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Laatste mag spreken van een overvloed. Er zijn er al veel bijeengebracht, maar er zullen er nog meer komen. Het volgende gedeelte dat we lezen is uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen der Apostelen. Daarvan hoofdstuk 8, vers 26 tot en met 40. Handelingen 8, vanaf vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen en een eunuig, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op zijn terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen, als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. En hij vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En hij nuig zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuich, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuich zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover deze schriftlezingen. We gaan nu met elkaar zingen van Psalm 25 en daarvan zingen we vers 2 en vers 7. Psalm 25, 2 en 7. Van onze Heer Jezus Christus. Begrijpt u eigenlijk wat u leest? Misschien moeten we wel zeggen: nee, niet altijd. Er zijn in de Bijbel moeilijke gedeelten waar we soms niets van begrijpen. En toch willen we er meer van weten. Er is een groot aanbod tegenwoordig van allerlei cursussen, theologie voor gemeenteleden. En die voorzien blijkbaar in een behoefte. Maar niet alleen in onze tijd hebben mensen moeite met het begrijpen van de Bijbel. Dat is iets van alle tijden. En het is op zichzelf dan ook niet verwonderlijk dat we iemand aantreffen in de Bijbel, zo aan het begin van de geschiedenis van de kerk, die behoefte heeft aan uitleg. Iemand die een stukje leest en dat was in een toen ook al zeer oud boek. En hij stelt zich daarbij allerlei vragen. Als een schaap werd hij naar de slag geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De man vroeg zich op zijn minst af over wie die profeet het hier heeft. Nou, dat is een vraag waar wij inmiddels wel een antwoord op weten. En de woorden zijn ons bekend. Maar zouden wij op de vraag, begrijpt u nu wat hier nu precies staat, ook ja kunnen antwoorden? Ik denk dat u wel zo ongeveer weet wat hier bedoeld wordt. Maar of we letterlijk elke zin de betekenis van kunnen vertellen, misschien dat we daar nog best wel moeite mee zouden hebben. Ook al is de nieuwe Bijbelvertaling al een stuk begrijpelijker dan de vertaling van 1951. En ook al zijn er prachtige Bijbels, neem nou jongere Bijbels, waar ook extra uitleg in staat. Het kost toch vaak moeite om te begrijpen wat er staat. En misschien zegt u wel, ik kom er ook vaak niet uit. Maar ja, hoe kan het ook als niemand dat uitlegt? Wat doe je nu als je het niet begrijpt? Hoe leest u dan de Bijbel? Daar lees je dan bijvoorbeeld gewoon overheen. Of vraagt u om uitleg? Of misschien zijn er ook wel mensen die dan de Bijbel helemaal maar aan de kant leggen. Het is toch wel een ontzettend moeilijk boek. Nou, hoe die man daarmee van plan was om te gaan, dat weten we eigenlijk niet. Maar hij krijgt geheel onverwacht uitleg van Filippus. Filippus, dat was een van de 7 aangestelde diakenen van de gemeente van Jeruzalem. 7 mannen, nou de bekendste is denk ik Stefanus. 7 mannen die goed bekend stonden en vol waren van de Heilige Geest. En op die Stefanus, daar richt dat boek Handelingen ook eerst zijn aandacht. Maar als na zijn dood, als de kerk verstrooid wordt, komen we Filippus tegen. En Filippus is als evangelist gevlucht naar Samaria. Daar gaat hij prediken. Een prediking die niet zonder uitwerking was. Mensen komen tot geloof, boze geesten worden uitgedreven en lammen en kreupelen worden genezen. En de jonge, enthousiaste kerk wordt geleid door de geest en die ziet de vrucht van de prediking in de uitbreiding van de kerk tot halfheidenen, de Samaritanen. Je kunt rustig zeggen dat daar in Samaria een klein Pinksteren aan de gang is. Was dat eerste Pinksteren in Jeruzalem speciaal voor de Joden en voor de proselieten, de Jodengenoten? Maar hier zie je dat er een grens doorbroken wordt. Ook de Samaritanen mogen delen in het heil. En de woorden die Jezus uitsprak bij zijn hemelvaart, van jullie zullen van mij getuigen, te beginnen in Jeruzalem en dan in Samaria tot aan het uiteinde der aarde, die zie je al dat die bezig zijn zich te vervullen. En midden in die succesvolle zendingsreis in de hoofdstad Samaria en in de Samaritaanse dorpen spreekt er een engel tot Filippus. Er staat een engel van de Heer, zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Dus dat spreken van de engel is een echte, directe, duidelijke boodschap van de Heere God. Het is Gods initiatief dat Filippus op weg gaat. En wanneer mensen zo'n opdracht krijgen in de Bijbel, en zeker in het Nieuwe Testament, nou dan staat er iets bijzonders te gebeuren. Iets bijzonders waar God bij mensen inschakelt. God zet zijn kerk in bij zijn plannen. En dan is het dus altijd een bijzondere gebeurtenis. Je kunt zeggen, bijzondere gebeurtenissen worden begeleid door engelen. We komen ze tegen bij de aankondiging van de geboorte van Johannes, bij de aankondiging en de geboorte van Jezus, Bij de opstanding van Jezus uit de dood, bij de hemelvaart en verderop in Handelingen bij de voorbereiding van Petrus op het bezoek naar Cornelius, de Romeinse hoofdman in Caesarea. En je ziet dat er elke keer weer een stap gezet wordt in de voortgang van het evangelie. Dat er iets nieuws komt wat er daarvoor niet was. Nieuwe wegen worden ingeslagen. Je ziet dat het heil dat langzaam zichtbaar wordt in Jezus Christus, maar ook steeds verder zijn weg gaat door de geschiedenis en door de wereld. Grenzen worden doorbroken. God die had aan Abraham beloofd, als een zegen meegegeven, dat uit zijn nageslacht alle volken gezegend zouden worden. Nou, met name in dat boek Handelingen zien we dat stap voor stap zich steeds duidelijker realiseren. Gaat dat in vervulling? Ook bij dit verhaal wat we nu gelezen hebben, willen we dat goed begrijpen, dan zullen we daarvan doordrongen moeten zijn. Dat ook weer hier een nieuwe stap wordt gezet. De boodschap van Jezus gaat door, maar daarmee worden ook grenzen overschreden. De geest schrijft als het ware een nieuwe weg die gegaan wordt. En hij gebruikt Filippus. Hij gebruikt mensen. Filippus is beschikbaar en gehoorzaam aan het goddelijk woord gaat hij. En hij ging naar die weg toe. En als Filippus op die weg is, hoort hij het geluid dat steeds dichterbij komt. Hij draait zich om en ziet een stofwolk waarin hij de contouren van een paard en wagen ontwaart. Het is een eunuch, een hoge ambtenaar van het Ethiopische hof, belast met het beheer van de schatkamer van het hof. Hij is op de terugreis van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Hij reist dus weer naar huis, naar Ethiopië. En Ethiopië, dat was in de oudheid de benaming van het gebied dat in Soedan ligt. Daar wonen, en er wonen nog steeds, de Nubiërs, een volk van het negroïde ras. En deze Nubiër, deze eunuch, was op pelgrimstocht geweest naar Jeruzalem. En zoals er ook staat, om de God van de Joden te aanbidden. Nou, dat is natuurlijk wel uiterst merkwaardig. Want dat Nubische koninkrijk Ethiopië, dat kende haar eigen religie. Waarin de koning, net als dat buurland Egypte, vereerd werd als de zoon van de zon. De koning was dus een zonnegod. Die Ethiopische zonnegod was te heilig om zich met ordinaire aardse beslommeringen bezig te houden. En daarom werden de regeringstaken waargenomen door de koningin moeder. En zo'n koningin moeder droeg de titel Kandake. Vandaar dat we lezen dat deze Nubiër schatbewaarder is van de koningin van Ethiopië en niet van de koning. En het was niet zelden dat hoge hofdienaren in het Oude Oosten, maar ook in het Verre Oosten, werden gecastreerd. Je zou dat kunnen vergelijken met een vorm van celibaat. De eunuchen hadden een zeer bevoorrechte positie. Maar van hen werd dan wel volkomen toewijding aan het landsbelang verlangd. Daarmee moesten ze afzien van seksuele verlangens en werden op jonge leeftijd ontmand. En dat woord voor ontmand is in het Grieks eunuchos. En dat woord eunuch laat aan de ene kant zien de hoge positie die deze man inneemt en tegelijkertijd de hoge prijs die hij voor deze positie heeft moeten betalen. Nou, die eunuch komen hier tegen. Die had blijkbaar geen vrede met de cultus rond de koning, de zonnegod. Zeg maar dat het een zoekende figuur was en blijkbaar iets ontdekt had in de religie van de Joden. Hij zal wel veel gereisd hebben en misschien hoorde hij op een van zijn reizen naar het buurland Egypte, waar veel Joden woonden, hoorde hij van de God van Israël. Want die Joden die hadden een hele grote kolonie juist op de grens van Nubië en Egypte, te Aswan, of Elefantine om precies te zijn. En ten behoeve van deze en andere Joodse koloniën in Egypte waren de Hebreeuwse heilige boeken vertaald in het Grieks, de omgangstaal van toen, zeg maar het Engels. Van wat nu het Engels is, was toen het Grieks. De heilige boeken in het Hebreeuws, dat zijn natuurlijk de boeken die wij kennen als het Oude Testament. En ik denk dat daar dus ergens die zeg maar een elefantine had, die uinuig de boekrol van Jesaja gekocht. Boeken waren natuurlijk ontzettend duur, zelfs al ben je schatbewaarder van een koningin. Dan mag je natuurlijk niet zelf aankomen, maar hij zal wel een vorstelijk inkomen hebben gehad. Maar dan kan je nog niet zomaar alle boeken kopen. En dan neem je natuurlijk ja, het beste wat er is. En Jesaja, dat was toch wel het beroemdste profetische werk. Wat hem nou zo aansprak in die Joodse traditie, dat weten we niet. Want hij was gecastreerd en dat betekent dat hij nooit proseliet kon worden. Want daarvoor diende je besneden te worden. Een proseliet was een heide die bij Israël mocht horen. Dan was je bijna een Jood. Ja, werd het natuurlijk nooit helemaal. Maar je kwam dan toch dicht in de buurt. En in ieder geval werd je dan als man besneden. Maar begrijp, dat kon niet meer bij deze uinuig. Naast proselieten kenden de Joden ook mensen die wel sympathiseerden. En die wel geloofden in de God van Israël. Die noemden ze godvrezenden. Die gingen niet zo ver dat ze zich lieten besnijden. Ze vereerden de God van Israël. Ze hielden de Sabbat en andere zedelijke bepalingen, maar ze waren dus niet besneden. Nou, die positie was voor de uinuig wel weggelegd. Maar in dat geval was hij niet maar bijna een Jood. Wel nee, werd hij gewoon gezien als een heide. Een sympathieke heide, daar niet van. Maar op zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem zal hij ontdekt hebben dat hij niet verder mag komen dan de buitenste voorhof. Naar de voorhof van de heidenen. Daar mochten zij aanbidden. En het kan niet anders dat die man dat van tevoren heeft geweten. Want hij was ongetwijfeld een geletterd man. Bovendien had hij de boekrol van Jesaja bij zich. Ongetwijfeld had hij zo niet in Egypte, dan was het wel in Jeruzalem met de bepalingen gehoord die er in Deuteronomium 23 vers 2 staat. Namelijk dat mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer. Dat was de wet van Mozes. Wanneer je niet meer volkomen was, dan mocht je een gebrek had, dan kon je niet dienst doen in de tempel. Dat gold voor mensen die een been braken of wat dan ook. Dan kon je op dat moment geen priesterdienst bijvoorbeeld vervullen. In die lijn ligt dit gebod. Maar tegelijkertijd is dat dus niet het enige geluid. Want als hij die boekrol van Jesaja heeft gelezen, dan kende hij misschien ook de profetie uit hoofdstuk 56, die wij als eerste schriftlezing hebben gelezen. Daarin vinden we de tekst: en laat de uinuig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de uinuig die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel. En binnen de muren van mijn stad, ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. Dus daar wordt de deur van het heil wijd opengezet naar de eunuchen, de ontmanden. En als hij al getwijfeld zou hebben of dat ook wel voor hem geldt, want hij was tenslotte een Nubiër, een vreemdeling, dan hoeft hij alleen maar even door te lezen. Daar staat, en de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om een dienaar van de Heer te zijn, ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijkt, ieder die vasthoudt aan zijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Nou, het zou mij niet verbazen dat hij die boekrol Jesaja juist meegenomen heeft, want kijk, hier staat het toch. Misschien heeft hij het wel gezegd daar in Jeruzalem. En is hij zo vol verlangen dat er een God is waar hij er volkomen bij mag horen, dat hij zo naar Jeruzalem is gegaan. Naar het huis van deze God in Jeruzalem. En hij had die Jesaja-boekrol in de voor hem leesbare Griekse vertaling gekocht. En zo gaat hij met die rijke belofte naar Jeruzalem. Maar dat zal hem wel aardig tegengevallen zijn toen hij eraan kwam, want wat een teleurstelling in Jeruzalem. Die profetie van Jesaja 56, daar is niks van te zien. Hij komt er echt niet in. En nu is hij op de terugwenk. Nou, ik denk dat hij behoorlijk teleurgesteld is. Dat is even een afknapper. Misschien had hij net weer die profetie uit Jesaja 56 gelezen en rolt de rol weer naar het begin. En zijn oog valt op de passage uit hoofdstuk 53 en hij begint te lezen. Als Filippus de wagen ziet, krijgt hij van de Heilige Geest de opdracht: ga naast de wagen lopen. Dus dat zijn twee opdrachten die Filippus heeft gekregen. Eerst ga naar het zuiden, ga naar de weg in zuidelijke richting. En nu ga naast de wagen lopen. Dus dat zijn wel richtingaangevende opdrachten, maar verder zeggen ze natuurlijk niet zoveel. Je ziet dat het inzicht en het vermogen van Filippus om in te spelen op de situatie niet uitgeschakeld wordt. En dat zien we vaak bij het sturen van arbeiders in het Koninkrijk van God. Zeker ook in het boek Handelingen. Die krijgen niet allemaal tot in details allemaal de opdrachten mee. Nee, gewoon ga maar op weg. Ga naar het zuiden. Voeg je maar bij die wagen. Denk bijvoorbeeld aan de aanwijzingen die Paulus krijgt, ook in het boek Handelingen, waardoor hij zijn reisdoel verandert. Paulus die krijgt ook niet een exacte opdracht die hij willoos moet opvolgen. Nee, God gebruikt mensen in zijn dienst, wil ze inschakelen, ook een inzicht. Ik zei, hij gebruikt mensen in zijn dienst, dus geen robots of zo. Je mag je intellect gebruiken, je inzicht. En daarbij hebben mensen ook zeker de vrijheid om naar de hun geschonken gaven te kunnen handelen. En dat geldt nog steeds zo. Paulus zegt, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Nee, we mogen in vrijheid gesteld onze Vader in de hemel dienen. Want Paulus voegt eraan toe, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Dat is de relatie die we hebben met onze opdrachtgever. Hij is Vader. En zo mogen we ook handelen voor hem. Dus we hoeven er ook niet tegen op te zien om ons leven in Gods dienst te stellen. Want God verwacht niet dat we dingen doen die niet bij ons passen, die strijdig zijn met ons karakter. Maar hij verwacht wel van ons een leven waarin we ons door zijn geest laten leiden. Waarin je ook stil bent om te horen wat God van je vraagt. En als Filippus bij de wagen is aangekomen, dan hoort hij de eunuch hardop lezen. Ik weet niet of u dat vreemd vindt, dat die man hardop leest. Je zult maar in de trein zitten en iedereen leest hardop. In zijn krant, in zijn studieboek, in zijn doktersromannetje of zijn Bijbel. Maar in de oudheid was hardop lezen de normaalste gang van zaken. Hij wist niet eens wat het was om in stilte te lezen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop men alles opschreef. Alles achter elkaar, zonder pauze, zonder leestekens of wat dan ook. Eén grote brei van woorden. Als je dat niet hardop las, dan wist je niet meer waar je was. Men las dus altijd hardop. Het staat er niet eens bij in de tekst. Ja, in de vertaling misschien wel, dat hij hardop leest. Gelukkig is die voorleest en gelukkig zijn zij die de profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Zo staat dat in Openbaring 1. Maar ook daar staat niet wie voorleest, maar gewoon gelukkig wie leest en wie hoort. Want als er iemand leest, dan horen de anderen ook. Dat kan niet anders. Want lezen is in de Bijbel altijd hardop lezen of voorlezen. Nu laten we eens meeluisteren. Als een schaap werd hij naar de slag geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hoort Filippus de eunuch lezen. En hij reageert direct, begrijpt u eigenlijk wel wat u leest? In het Grieks zit er een woordspeling in de Filippusvraag. Je zou kunnen vertalen, doorziet u wat u ziet? Of om in de sfeer van het hardop lezen te blijven, verstaat u eigenlijk wel wat u hoort? Nou nee, die Ethiopiër die begreep het niet veel van. En hij kon best wat uitleg bij de passage gebruiken. Hoe zou dat kunnen, zegt hij, als niemand mij wegwijs maakt? Als niemand mij uitleg geeft? En zo is het dikwijls met bijbellezing. De Bijbel, laten we dat nou maar gewoon erkennen, is een moeilijk boek. Dat komt ook uit een heel andere cultuur dan de onze, of uit andere culturen, want ze heeft natuurlijk een hele geschiedenis meegemaakt, uit een heel andere tijd. En dat maakt het lezen er niet eenvoudiger op. Nou, die eunuch die erkende zijn probleem. En hij was bereid zich door de ander te laten voorlichten. Hij was niet eigenwijs, hij dacht niet, nou dat zoek ik zelf uiteindelijk wel uit. Ik kan goed lezen, en vast kon hij dat wel. Nee, hij was bereid te luisteren naar de uitleg van een ander. Zeker als die zich aanbood. En hij nodigde Filippus uit, die dankbaar van de gelegenheid gebruik maakte om het evangelie te verkondigen. Mensen die thuis zijn, die kunnen anderen helpen, als ze de bereidheid tenminste hebben om dat u te helpen. En als u de bereidheid hebt te vragen of die ander te helpen. Je kan twee kanten dat bekijken. Natuurlijk is de zondagse eredienst de plek bij uitstek waar de Bijbel wordt uitgelegd. En daarom is denk ik ook een regelmatige kerkgang belangrijk. Of het bezoeken van een leerhuis of een bijbelkring, dat kan je verrijken. En ook het bijbellezen met een goed dagboek, dus dagelijks bijbellezen, kan ons op weg helpen in het begrijpen van de Bijbel. De woorden uit Jesaja 53, de profetie over de knecht des Heren, die waren voor Filippus aanleiding om de eunuch van Jezus te vertellen. Want die woorden van Jesaja over de lijdende knecht, die deden Filippus ogenblikkelijk denken aan het lijden en sterven van Jezus. Op dat moment was dat maar enkele maanden daarvoor. Misschien, dat zou me niks verbazen, was dat voor hemzelf ook wel een schok van herkenning. Want hij kende vast die woorden uit Jesaja wel. Maar hij had ze nog nooit zo gehoord. Hij had ze nog nooit zo begrepen. Had Jezus het zelf niet gezegd, de schriften, die zijn het die van mij getuigen. En Jezus had ook gezegd, de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs van velen. Je kon alles zien dat Jezus zijn taak heeft opgevat en uitgelegd en vervuld zoals de oude profetieën over de Messias spraken. En hij vervulde haar in zijn eigen persoon door zijn eigen daad. Een tekst moeilijk te begrijpen. Nou, zeker voordat Jezus naar de aarde was gekomen, was die profetie inderdaad heel moeilijk te begrijpen. Maar dan, als je Jezus ziet, ja, dan lijkt het wel of ineens een helder licht op deze profetie uit Jesaja schijnt. Aha! En voor Filippus was dat dan ook meteen duidelijk. Misschien voor het eerst in zijn leven. Op de vraag van eunuch van wie die profeet dat nou zei, had hij zonder enige twijfel het antwoord. Wie Jesaja ook in eerste instantie op het oog had, deze profetie had haar uiteindelijke vervulling gevonden in Jezus Christus. En met deze tekst als uitgangspunt verkondigde hij hem Jezus. Zo bondig staat het er. Er staat niet over dat hij het evangelie van Jezus bracht. Dat deed hij natuurlijk wel, maar er staat heel kortweg, hij verkondigde hem Jezus. Geen religie, geen systeem, geen goddelijke vonk, die je in jezelf moet zoeken natuurlijk. En ook geen gepraat over positief denken. Nee, hij verkondigt hem Jezus. Hij verkondigt aan deze eunuch een boodschap over een persoon. Een persoon die geleden heeft, die gemarteld werd en aan het kruis geslagen. En voor de zonde van de wereld zou sterven. En zo de verzoenende liefde van de Vader toonde voor mensen. Filippus predikt de boodschap van Jezus. Hij was zelf door die boodschap gegrepen. Dat had hem veranderd. Dat had zijn hart geraakt. Daar leefde hij van. En je kan ook wel zeggen, daar leefde hij voor. En daar liep zijn mond van over. En hij vertelde de Ethiopiër het goede nieuws. En ook de eunuch, die werd door de boodschap gegrepen. En zijn hart bloeide open. Hij had in Jesaja 56 over het heil voor de vreemdeling gelezen en over het heil voor de gesnedenen. En teleurgesteld, ongetwijfeld teleurgesteld, was hij terug van zijn tocht naar Jeruzalem. Want wat was er nu werkelijkheid geworden van deze profetie? Deze gesnedene uit Ethiopië had gelezen: hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken, een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Maar pas door de prediking van Filippus ziet hij dat deze profetie vervuld wordt. Wanneer zijn naam verbonden wordt met de naam van Jezus. Als hij Jezus mag toebehoren. Bevrijdende boodschap van de gestorven en opgestane Heer. Had hem doen vinden wat zijn onrustig hart, ja, ik denk al hele lange tijd naar op zoek was. En wat deze zoekende nu gevonden had. En hij wenste dan ook gedoopt te worden. En Filippus doopt hem. Hij wordt gedoopt en vervolgens ziet hij Filippus niet meer. Maar hij gaat zijn reis verder. Hij gaat weer terug naar Ethiopië. Gedoopt, verbonden met Christus door de Heilige Geest. Met een oude boekrol die hij nu anders zal lezen dan daarvoor. Waarvan hij nu weet, de belofte, de profetie in het boek, die hebben zich vervuld in Christus. En hebben zich ook vervuld aan mij. Mij, de gesnedene, waarvan de mensen aan de ene kant met afgunst over spreken en aan de andere kant met minachting. Maar ik mag erbij horen. Ik hoor erbij. En hij vervolgde zijn weg vol vreugde. Ik vraag me af, hoe zijn wij onderweg? Wij zijn toch ook kerk? We zijn gedoopt. Hoe gaan wij onze weg in het geloof? En ook wij ontmoeten mensen die ons uitleg geven. Zeg maar Filippussen. Die komen we ook regelmatig tegen. In de onderlinge verhoudingen. Filippussen op de kansel. Die niets liever willen dan Jezus verkondigen. En die gekruisigd. En wij hebben wel heel wat meer ter beschikking dan die ene boekrol van Jesaja. Wij kunnen het doen met 66 Bijbelboeken. En die kunnen we in zijn eenheid en totaliteit lezen. In verschillende vertalingen ook nog eens. En ook voor ons geldt de boodschap. Hoe je ook bent. Of je nou een heide bent. Wat er aan je ontbreekt. Je mag erbij horen. Hij vervolgde zijn weg vol vreugde. Dat mogen wij toch ons bij onszelf eens kijken. Hoe blij zijn wij hier nog mee? Hoe gaan we daarmee om? Want je mag erbij horen. Ook al ben je geen kei in begrijpelijk lezen. En zelfs al kan je helemaal niet lezen. En misschien heb je vaker de hulp van anderen nodig dan misschien een ander. Maar daar hoef je je niet voor te schamen. De eunuch vervolgde zijn weg vol vreugde. Hij was er niet zelf uitgekomen, maar God gaf hem iemand op zijn weg. En nu had hij God gevonden. En Gods naam was over hem uitgeroepen. Ach, eigenlijk had hij nu een begrip dat alle verstand te boven gaat. En zo zijn wij ook op reis. Zijn we ook op zoek? Of hebben we het al gevonden? Laten we dat dan ook zien. Dat hij er is. En dat wij bij hem mogen horen. En als we er niet uitkomen, dan zal hij ook zorgen dat er helpers zijn. Zodat ook wij onze levensweg voort kunnen zetten. Vol vreugde. Amen. Psalm 87 is ook zo'n profetie. Waarin we kunnen zien dat mensen erbij mogen horen. Van alle geslachten. Net als in de profetie van Jesaja is het geconcentreerd op die tempel daar in Jeruzalem. Maar wij mogen weten dat de tempel is daar waar de gemeente van Christus is. Waar wij samen Gods bouwwerk mogen zijn. Psalm 87, daarvan zingen we alle vier de verzen. Laat ons samen danken. Ik dank u wel dat u een God bent waar je zomaar bij mag horen. Waar de deuren openstaan voor iedereen. Waar we mogen komen. Dat uw Zoon dicht bij ons is gekomen. Mens geworden is als wij. En dat sinds zijn komst de grenzen over de hele wereld openstaan. Dat er geen scheiding zal zijn tussen rassen of talen of volkeren. Maar dat we allen er mogen bij zijn. Ingelijfd in het volk Israël. Dat u ons tooit met een nieuwe naam. En dat u uw eigen naam met ons verbindt. Je ook met ons verbonden hebt in de doop. Het teken dat wij bij u horen. Ik geef dat ons vreugde geeft. Dat we daar blij om mogen zijn. Dat we bij u horen. Geeft dat ook te zien zal zijn. Ja, als het al zo lange tijd geleden is dat je dat ontdekt hebt, dan is het misschien ook moeilijk om dat vol te houden. Maar zoals u uw liefde, uw barmhartigheid elke dag nieuw is, geeft dat ook wij dat ook elke dag zo opnieuw mogen beleven. En maak ons zo tot een zegen voor de mensen om ons heen, mensen die u niet kennen. Zegen hen die u zoeken en geef dat ze u zullen vinden. Zegen al het werk wat gedaan wordt. Het werk voor de evangelisatie waarvoor we ook onze gaven zullen geven. Het werk van de Bijbelgenootschappen, wereldwijd en ook hier in Nederland. Zeker zegen ook de Bijbel tiendaagse, dat mensen die vervreemd zijn van het evangelie, die er misschien nooit meer van gehoord hebben, opgegroeid zijn zonder u, dat die het goede nieuws mogen horen. Zegen het werk wat zo gedaan wordt in uw koninkrijk. Dichtbij en ver weg. Zegen ze ook het werk van dominee van de Dussen. Zegen het werk van de kerkenraad. Zegen het werk van ieder die op zijn of haar plek mag arbeiden, ook hier in deze gemeente. En geef dat we dat ook mogen doen vol vreugde. En dat ook het werk ons vreugde geeft. Dat we zien dat u het zegent. Omdat u erbij bent. En u ons de kracht ervoor geeft. Wees zo met de zieken in de gemeente. Wees met hen die bedroefd zijn. Voor wie het misschien niet zo makkelijk is om je weg vol vreugde te gaan. Als er zoveel dingen zijn in je leven die de vreugde belemmeren. Heer, wil u over hen ontfermen. Ja, ontferm u over ons allen. En ga met ons zo de nieuwe week in. En leid ons in alle dingen. Dat vragen wij, niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Zijn naam zij geloofd tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu staande en zingend ons geloof belijden, en daarna gaan we weer zitten voor de collecte. Ons slotlied is gezang 446, lied van een slavenschipkapitein, John Newton. U kent wel een ander lied van hem, heel beroemd, maar dat staat niet in het liedboek, Amazing Grace. Maar daar zingen daar de eerste drie versen van, hoe de naam van Jezus ons mag helpen met op weg te gaan. De zegen zingen met amen, maar let u maar niet op de muziek. Misschien is dat voor een andere keer om aan te leren. Ga dan heen met u dragend de zegen van onze Heer om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.